Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 24, vers 1 en vers 2. Al de aarde en alles wat zij geeft met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heren. We luisteren naar Genesis 4, hoe de Heere Kain ter verantwoording roept. En daarin speelt de aardbodem een belangrijke rol die van de Heere is. En dan vers 2, wie tot de Heere mag naderen, die rein van hart en hand zich niet aan ijdel verpand en geen bedrog pleegt in zijn eden. Psalm 24, vers 1 en vers 2. Wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand, zal hem bekleden met schaamt en schand. We zingen als antwoord op de belijdenis van het geloof uit Psalm 132, vers 12. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gestorven, gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, bidden wij om de opening van het woord en de verlichting van de Heilige Geest. En we zeggen dank voor de dienst van Brug 010 eerder deze middag. En we doen het voorbeden voor de werkenden. Laten wij bidden. Barmhartige, getrouwe God. Wij danken u. Dat als wij hier opnieuw mogen samenkomen, wij dat mogen weten en belijden wat we gezongen hebben. Dat Jezus Christus koning is voor eeuwig, maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. En als wij om ons heen kijken in deze wereld, dan zien wij daar zo weinig van zijn genadige en rechtvaardige heerschappij. Er komt zoveel leed en lijden en onrecht op ons af, dat we soms onszelf ervoor moeten afsluiten, dat het te veel is om te bevatten. En vanmiddag houdt u ons ook uit uw woord een spiegel voor. Hoe al het leed en lijden dat mensen elkaar aandoen in de wereld gekomen is en verder gaat. Het komt door hoe wij zijn. Dat wij leven, opstand gekomen zijn tegen u. Geneigd zijn zonder u onze weg te gaan. Onszelf belangrijker vinden dan u en dan onze naaste. En vandaar alles wat we op allerlei manieren elkaar aandoen. Onszelf voor opstellen, anderen negeren, kwetsen, beschadigen, uw goede schepping kapot maken. O Heere, wij buigen voor u en wij bidden van u, ga niet met ons in het gericht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. En wij prijzen uw grote naam, Heer, dat u bezig bent om dat om te keren. Ook vanmiddag onze samenkomst is een teken dat u bezig bent om uw schepping terug te winnen voor uzelf, om alle dingen nieuw te maken. U roept, u waarschuwt, u verkondigt uw genade aan ons in deze gevallen wereld. Die u lief hebt, aan mensen die bij u vandaan gaan. U roept terug, u zoekt het verlorene. En Heer, wij bidden om de kracht van uw Heilige Geest, als uw woord mag opengaan en verkondigd wordt, dat het ook persoonlijk naar ons toe mag komen. En wij uw stem mogen horen. Als wij ons door u aangesproken weten, ook iets gaan zien in ons leven, steeds meer, dat u er bent en hoe u met ons wilt omgaan, met ons van doen wilt hebben. Dat u zo en de Heer Jezus voor ons een levende werkelijkheid zijn door het werk van uw Heilige Geest. Dat we ook eerlijk in de spiegel kijken. Niet u de schuld geven van dingen die onze eigen schuld zijn. Niet de schuld van ons afschuiven wat we anderen hebben aangedaan. Maar eerlijk onze zonde onder ogen zien. En Heer, wat een bevrijding is dat. Om dat te doen, mag het ook zo vanmiddag naar voren komen. Dat het een bevrijding is om onze schuld onder ogen te zien. Dat u ons dan wilt bevrijden. Losmaken uit de slavernij en gevangenschap van de zonde. En alles nieuw wilt maken. U vergeeft menigvuldig. U gaf uw zoon. Die wel luisterde. Die wel gehoorzaam was. Die zo vol ontferming was over zijn broeders en zusters. Het verlorene zocht en opricht. De gestalte van een dienstknecht, een slaaf aannam. En daarom hebt u hem uitermate verhoogd. En hij is koning voor eeuwig. En daarom buigen wij onze knie voor Jezus Christus. En wij bidden van hier, mag elke knie zich buigen voor hem, hier in deze samenkomst. Hier in deze stad, in Nederland, in heel de wereld. Zegen uw woord waar het verkondigd wordt. Zegen uw gemeente om uw woord door te geven, om een licht te zijn, om lief te hebben zoals u lief hebt. Want alleen zo kan er iets goeds gebeuren. In deze wereld. Heer, heb dank voor de dienst vanmiddag van Brug 010. Dat ook op die manier uw evangelie mocht klinken en mag worden doorgegeven. Zegen het voor allen die er waren. Breng ook weer nieuwe mensen naar ons toe. Geef ons ook uw zegen, uw genade, uw liefde om in deze wereld te staan met ontferming. Met dienstbaarheid, met liefde. Heer, het komt niet uit onszelf op. We willen best wat geven aan mensen die aardig zijn voor ons. Maar u roept ons op om onze vijanden lief te hebben. Om goed te doen voor hen die ons haten. Om het verlorene te zoeken zoals u dat doet, Heer. Maak ons leven nieuw door uw genade. Laat uw liefde de kracht zijn die ons van binnenuit anders maakt. Van onszelf losmaakt en richt op u en op onze naasten. Geef het ook op het werk. Heer, we bidden om uw genade om ons werk goed te mogen doen. Ook als onderdeel van onze roeping om deze schepping te bewaren, erin bezig te zijn. Mag het ook tot zegen zijn voor deze wereld, voor anderen. Mogen we ook ons werk met u doen en voor de Heer Jezus Christus als onze koning. En ook in het licht van uw koninkrijk dat komt. Dat er vrede komt op aarde. Dat alle dingen nieuw worden. We mogen ook in dat licht rekenschap geven van de hoop die in ons is. Ook naar onze collega's toe, naar medestudenten. Maak die hoop vast in ons, Heer. Dat we niet hopen, niet rekenen met wat wij zelf doen, zelf kunnen doen, maar wat u doet, wat u gedaan hebt en zult doen. Wat u ons verkondigt in uw belofte die ja en amen zijn in Jezus Christus, onze Heer. We willen ook, Heer, voor allen die lijden onder onrecht. En die wonden en littekens met zich meedragen, omdat ze ook op hun levenspad een K in tegengekomen zijn. Heer, ontferm u over ons, over hen die lijden. En dank u ook dat u ons woorden geeft om te zingen en te bidden. Zo ook straks zingend mogen doen. Dat u de moeite en het verdriet aanschouwt om het in uw hand te geven. Op u verlaat zich de armen. U bent geweest een helper van de wees. En we bidden, Heer, verbreek de arm van de goddeloze en boze. Zoek zijn ongerechtigheid, totdat gij haar niet meer vindt. Want u bent koning, eeuwig en altijd. U zult de wens van de zachtmoedigen verhoren. U zult hun hart sterken. Uw oor zal opmerken om de wees en verdrukte recht te doen. Dat een mens van de aarde niet verder gaat om geweld te bedrijven. We bidden, kom, Heere Jezus, om recht te doen. En leer ons leven in die verwachting, schuilend achter uw bloed, dat vrede brengt, dat alleen veiligheid biedt in het oordeel dat komen zal. Dat we zo mogen leven en voortgaan van kracht tot kracht, tot we mogen verschijnen voor u in het nieuwe Jeruzalem. Heer, zo bidden wij om uw zegen. Onze ogen zijn op u, hoor ons genadig. In Jezus' naam. Amen. Het woord van de Heer komt dus vandaag aan ons toe uit Genesis 4. Wij lezen dat hoofdstuk in zijn geheel. En in de preek staan we dan stil bij de verzen 9 tot en met 16. Dus de schriftlezing is Genesis 4. De tekst voor de preek zijn de verzen 9 tot en met 16. Genesis 4. Vanaf vers 1. En Adam bekende Eva zijn huisvrouw. En zij werd zwanger en baarde Kaïn. En zei, ik heb een man van de Heere verkregen. En zij voer voort te baren zijn broeder Abel. En Abel werd een schaapherder. En Kaïn werd een landbouwer. Het geschiedde ten einde van enige dagen dat Kaïn van de vrucht van het land aan de Heere offer bracht. En Abel die bracht ook van de eerstgeborene, van zijn schapen en van hun vet. En de Heere zag Abel en zijn offer aan, maar Kaïn en zijn offer zag hij niet aan. Toen ontstak Kaïn zeer en zijn aangezicht verviel. En de Heere zei tot Kaïn, waarom zijt gij ontstoken? En waarom is uw aangezicht vervallen? Is er niet, indien gij wel doet, verhoging? En zo gij niet wel doet, de zonde ligt aan de deur. Zijn begeerte is toch tot u, en gij zult over hem heersen. En Kaïn sprak met zijn broeder Abel. En het geschiedde, als zij in het veld waren, dat Kaïn tegen zijn broeder Abel opstond en sloeg hem dood. Hier begint onze tekst voor vanmiddag. En de Heere zei tot Kaïn, waar is Abel, uw broeder? En hij zei, ik weet het niet, ben ik mijns broeders hoeden? En hij zei, wat hebt gij gedaan? Daar is een stem van het bloed van uw broeder dat tot mij roept van de aardbodem. En nu zijt gij vervloekt van de aardbodem die zijn mond heeft opengedaan om het bloed van uw broeder van uw hand te ontvangen. Als gij de aardbodem bouwen zult, hij zal u zijn vermogen niet meer geven. Gij zult zwervend en dolend zijn op aarde. En Kaïn zei tot de Heere, Mijn misdaad is groter dan dat zij vergeven worden. Zie, ge hebt mij heden verdreven van de aardbodem. En ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn. En ik zal zwerven en dolen zijn op de aarde. En het zal geschieden dat al wie mij vindt mij zal doodslaan. Doch de Heere zei tot hem, daarom al wie Kain doodslaat zal zevenvoudig gebroken worden. En de Heere stelde een teken aan Kain, opdat hem niet versloeg al wie hem vond. En Kain ging uit van het aangezicht des Heeren en hij woonde in het land Not ten oosten van Eden. En Kain bekende zijn huisvrouw en zij werd bevrucht en baarde Henoch. En hij bouwde een stad en noemde de naam van die stad naar de naam van zijn zoon Henoch. En aan Henoch werd Hierad geboren en Hierad gewond Meguiael en Meguiael gewond Methusael en Methusael gewond Lamech. En Lamech nam zich twee vrouwen. De naam van de eerste was Ada en de naam van de andere Zilla. En Ada baarde Jabal. Deze is geweest een vader van degenen die tenten bewoonden en vee hadden. En de naam van zijn broeder was Jubal. Deze was de vader van allen die harpen en orgels handelen. En Zilla die baarde ook Tubal-Kain, een leermeester van iedere werker in koper en ijzer. En de zuster van Tubal-Kain was Naema. En Lamech zei tot zijn vrouwen Ada en Zilla, hoor mijn stem, gij vrouwen van Lamech, neem ter oren mijn reden. Voorwaar, ik sloeg wel een man dood om mijn wond en een jongeling om mijn buil. Want Kain zal zevenvoudig gebroken worden, maar Lamech 70 × 7. En Adam bekende wederom zijn huisvrouw. En zij baarde een zoon en zij noemde zijn naam Set. Want God heeft mij, sprak zij, een ander zaad gezet voor Abel. Want Kain heeft hem doodgeslagen. En aan die Set werd ook een zoon geboren en hij noemde zijn naam Enos. Toen begon men de naam des Heeren aan te roepen. Tot zover onze schriftlezing. Dus de tekst over de versen 9 tot en met 16. De preek over de versen 9 tot en met 16. Het thema is: zie je zonde onder ogen. Zie je zonde onder ogen. Drie aandachtspunten. Ten eerste de vraag aan Kain. Ten tweede de vloek over Kain. En ten derde het teken aan Kain. Zie je zonde onder ogen, ten eerste de vraag aan Kain, ten tweede de vloek over Kain en ten derde het teken aan Kain. U mag nu eerst de Heere dienen met uw gaven, die bestemmingen zijn al genoemd. De Heere zegene u en uw gaven en wij gaan zingen als inleiding tot de preek naar Psalm 10, de versen 4, 8 en 9. Dat is een, ja, een psalm met wat onbekende melodie, met oude woorden erin. En dat vereist dat we goed luisteren naar het orgel en ook naar de woorden die ons iets zeggen over hoe erg de Heer het onrecht vindt dat wij anderen aandoen. En hoe we ook, als we dat ervaren, ons eigen leven bij Hem mogen brengen. En hoe Hij ook dat in het gericht zal brengen. Psalm 10 gaan we zingen, vers 4, 8 en 9. Zie je zonde onder ogen. Ten eerste de vraag aan Kain. Ten tweede de vloek over Kain. En ten derde het teken aan Kain. Gemeente, jongens en meisjes, jij maakt dat ook wel eens mee. Iemand doet lelijk of oneerlijk tegen jou. Je broer maakt een gemene opmerking. Of je zus pakt iets af van je. Of er gebeurt iets op school. En vul maar in, je weet ook hoe dat gaat. En je wordt boos. Terecht natuurlijk. Maar die ander, die wil geen sorry zeggen tegen jou. Je broer maakt, die geeft juist jou de schuld. Of jouw zus komt met een smoesje. Word je nog bozer van. Begrijp het natuurlijk. En toch is daar ook iets vreemds, iets geks mee. Want jij doet vast ook wel eens zo op dezelfde manier naar anderen. Jij doet ook wel eens iets oneerlijk of iets gemeens. En jij wilt zelf ook wel eens geen sorry zeggen. Toch? Ja, of je zegt wel sorry. Maar jij meent het eigenlijk niet echt. Nou, sorry hoor. Je wilt er graag van af zijn. Want er niet verder over nadenken. Gewoon vergeten. Of je bent bang dat je anders straf krijgt. Of je broer, ja, die is toch wel sterker dan jij. Dus toch maar gauw sorry zeggen. En sorry zeggen tegen anderen. Eerlijk je fouten toegeven. En dan zo dat je het echt meent. Dat vinden we moeilijk. We maken anderen er vaak boos mee. Er gaat heel veel stuk tussen mensen. Doordat mensen geen sorry willen zeggen. Geen vergeving willen vragen. En dat geldt ook voor onze relatie met God. En daar is het nog ingrijpender in. We vinden het moeilijk om onze zonde onder ogen te zien. Om eerlijk te erkennen. Ik doe het niet goed. Ik ben niet goed. Dat zie je ook hier in dit hoofdstuk. Genesis 4. Kain, hij slaat zijn broer Abel dood. Moord met voorbedachte raden. Als hij in het veld is. Hij is meegelokt. De Heer had hem gewaarschuwd. Kain bracht een offer aan de Heer. Hij vond zelf, nou prima offer vond hij zelf. Vruchten van het land, hard voor gewerkt. Maar de Heer ziet het hart van Kain. Dat Kain niet met geloof offert zoals Hebreeën 11 dat zegt. Kain zoekt God niet. Hij wil alles van God hebben. Best wat aan God geven. Vooral om dan iets terug te krijgen. Maar God zelf hoeft hij niet. En de Heere neemt Kains offer niet aan. En hij waarschuwt Kain. Kain, kijk uit voor de zonde die aan de deur ligt. Om je te overmeesteren. Om je mee te slepen. Naar de ondergang. Maar Kain is boos. En hij blijft boos. Op God. Op zijn broer. En hij slaat Abel dood. Dat doet de Heer. De regels van de Heer zijn duidelijk. Lees Genesis 9, vers 6. Wie het bloed van de mens vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. Het is duidelijk, Kain moet sterven. Maar de Heer houdt zich niet aan zijn eigen regels. Ja, er komt wel een straf voor Kain. Maar dan zo dat hij de ruimte heeft om zich te bekeren. De Heer gaat niet dreigen. Hij komt niet meteen met een vervloeking. Hij komt met een vraag. Dat deed de Heer al eerder bij die Adam. Adam, waar ben je? Ook al eerder bij Kain in vers 6. Vers 5, Vers 6, ja, twee vragen. Waarom zijt ge ontstoken? En waarom is uw aangezicht vervallen? Kain, waarom ben je zo boos? De Heer wil Kain tot inzicht brengen. En zoals je ook kunt doen bij een kind, als iets heeft weggepakt. Vraag je, waar is dat snoepje wat daar eerst lag? Je weet het wel. Maar je wil het kind laten nadenken en de ruimte geven dat het zijn eerlijk gaat toegeven wat het gedaan heeft. Nou, zo gaat de Heer ook met Kain om. Maar Kain wil zijn zonde niet onder ogen zien. Eerst een moord en nu een leugen. De Heer vraagt, waar is Abel, uw broeder? En Kain zegt, ik weet het niet. En Kain, de leugen. Hij weet heel goed wat er gebeurd is. Maar ja, alleen zo'n leugen, dat is natuurlijk ook erg kaal. Er moet ook een excuus bij. Ben ik mijn broeders moeder? Kain heeft nog gelijk ook, tenminste, voor een deel. Ik ben toch niet de bodyguard van mijn broer? Nee, Kain, dat ben je inderdaad niet. Maar daar gaat het nu ook niet over. De schuld van je afschuiven door te overdrijven. Je verschuilen achter een excuus wat letterlijk genomen best wel iets van waarheid heeft. Herkenbaar. Ik hoef toch niet altijd? Nee, dat hoef je niet altijd. Maar het gaat nu alleen over wat je nu gedaan hebt. Zie je zonde onder ogen. Erken wat je niet goed gedaan hebt. Verschuil je achter allerlei uitvluchten. Kain wil niet erkennen wat hij een ander heeft aangedaan. Dat komt omdat hij God niet zoekt, niet lief heeft boven alles. Hij houdt het meest van zichzelf. En daarom wil hij niet erkennen wat hij anderen aandoet. Wat hij God aandoet. Wilt u, wil jij dat wel onder ogen zien? Doet je dat pijn als je die houding van Kain bij jezelf herkent als iemand anders je daarmee confronteert? Dat je zo gemakkelijk over anderen heen kan lopen? Dat je jezelf zo belangrijk vindt? Beleid het dan voor God. Zie je zonde onder ogen. Bij hem is vergeving als je het eerlijk toegeeft. Dan vraag je ook vergeving aan anderen. In een huwelijk zondig je zo vaak tegen elkaar. En maak je dat ook weer goed. Niet alleen door weer iets aardigs te doen. Maar vooral door eerlijk te benoemen wat je verkeerd gedaan hebt. En niet de ander de schuld geven. Niet je verantwoordelijkheid van je afschuiven. Niet nu denken, ja, die ander mag die opmerking wel even in zijn zak steken. Veel huwelijken, die gaan eraan doordat de mensen hun zonden niet onder ogen willen zien. Jongens en meisjes, kunnen jullie sorry zeggen? Niet zomaar even snel. Gemakkelijk, maar zo, ja, dat je het echt meent. Sorry zeggen, zonder smoesjes. Je zonde eerlijk belijden, dat is moeilijk, hè? Want dan moet je eerlijk toegeven, ja, dat je niet zomaar een foutje maakte. Wat je doet, dat komt uit je hart, uit hoe je bent. Het was niet zomaar een ongelukje wat er gebeurde. Dat was nou precies wat je van jou kunt verwachten. Dan zeg je, sorry, het spijt me. En ik vind het heel erg, want als ik eerlijk ben, doe ik het misschien morgen zo weer. Ik vind het verschrikkelijk, maar dit is wat je van mij kunt verwachten. Nou, dat wil je niet zomaar zeggen, hè. Dat is toch een beetje een afgang. En wil je het eigenlijk ook wel echt anders doen? En als je dat anders zou willen doen, hoe moet dat dan? En zo ben je toch gewoon? Nee, de zonde is niet gewoon. God, de Heer vindt dat
verschrikkelijk. Hij wil dat je je zonde onder ogen ziet, ze eerlijk toegeeft. Ja, maar wil God dan dat je moedeloos, depressief wordt? Nee, wat God wil is dat je je zonde onder ogen ziet. Dat je zo eerlijk toegeeft wat er niet goed in je leven, dat je er ja, inderdaad wanhopig over wordt. In die zin dat je beseft dat jij het zelf nooit anders en beter gaat doen. Dat het wel helemaal goed wordt. Dat je, ja, ik vind het vreselijk om zo over jezelf te gaan denken. Dat je eigenlijk maar klein bent. Je vindt jezelf graag goed. Je bent oké. Je bent top. Je bent super. En oh wee als iemand er iets anders van zegt. En hoogmoed noemt de Bijbel dat. Maar je bent niet goed. En je doet het morgen niet beter. En daar loop je keer op keer tegen aan. Maar je wilt het niet erkennen. Dat is trots. En de Heer is erop uit om die trots te breken. Om je nederig en klein te maken. Niet om je zomaar moedeloos te maken. Maar om je te behouden. Want zolang je trots bent, verandert er helemaal niks in je leven. Of het wordt alleen maar erger. Ook naar de mensen om je heen. Maar God breekt je trots om je bij de Heer Jezus te brengen. Want dat kan je leven echt veranderen. Zo kan je leven werkelijk nieuw worden. Als het gaat over het belijden, het kennen van je zonde, dat is niet om eens lekker te laten weten hoe slecht je wel niet bent. Maar God wil je bij de Heer Jezus brengen. Dat je gaat leven bij wat je doop betekent. Dat het water aanwijst dat je vuil bent. Dat je hart een vuile bron van wanbedrijven is. Dat je gewassen moet worden. En dat is wat je doop verzegelt. Jezus Christus wast al jouw zonden af. Hij maakt je helemaal rein. God vergeeft al je schuld. Hij neemt je als een vader in zijn armen. En hij zorgt voor je. Wat wonderlijk. Wat bijzonder. Dat God zo is. Vol liefde. Voor mensen die zichzelf veel meer lief hebben dan hem. Voor mensen die hem zo'n pijn doen. Met al die zonden. We beledigen God. We trappen hem op zijn hart. We vernielen zijn goede schepping. Maar de Heer stelt heel zijn vaderhart voor ons open. En hij geeft zijn lieve zoon over aan de vloek en de hel om ons daarvan te verlossen. Dan wil je toch graag je zonde aan de Heer belijden. Hem vragen om vergeving en ja, door het eerlijk toegeven aan anderen. Het goed maken met anderen. Als God zo vriendelijk, zo geduldig, zo genadig is voor jou. Wil jij dat dan niet zijn voor anderen? En zie je zonde onder ogen. Luister naar de vraag die God je stelt. Dat is het eerste aandachtspunt. De vraag aan Kain. Nou, het tweede punt, de vloek over Kain. Kain die wil zijn zonde niet onder ogen zien. Hij schuift zijn verantwoordelijkheid van zich af. Hij stopt zijn oren dicht voor de vraag die de Heer aan hem stelt. Maar de Heer heeft daar geen genoegen mee. En voor God kun je niet weglopen. Hij confronteert Kain met de werkelijkheid. Vers 10. En hij zei, de Heere zei, wat hebt gij gedaan? Weer een vraag. Ook een vraag die al eerder geklonken heeft. De Heer heeft die vraag aan Eva gesteld. Genesis 3 vers 13. Wat is dit dat gij gedaan hebt? Kain, wat heb je gedaan? En die vraag, hoor je wel, er zit verbazing in. Ontzetting. De Heer is ontdaan van wat er nu gebeurd is. Het raakt hem diep. We denken heel gemakkelijk onpersoonlijk over God. Is ver weg en ja, de Heer weet alles al van tevoren, dus ja, er is niks een verrassing voor hem. Het raakt hem niet zo. Maar de Bijbel tekent God als een God die intens betrokken is op zijn schepselen. Een heel persoonlijke God. Ja, die ook geraakt wordt door dingen. Zoals hier de Heer is verbijsterd over wat Kain gedaan heeft. Dat was nou precies het tegenovergestelde, zoals hij het bedoeld heeft. Zo anders dan de liefde waarmee hij die mens gemaakt heeft. Precies het tegendeel van zoals de Heer zelf is. De mens was het toppunt van de schepping. Die moest laten zien hoe de Heer is, zijn liefdevolle zorg voor anderen. En nu ontneemt een mens, zijn medemens, het leven, moedwillig. Zoiets is ongehoord, nog nooit gebeurd. En dat raakt de Heer. En twee hoofdstukken verder, Genesis 6, vers 6, staat er zelfs: toen berouwde het de Heer dat hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte hem aan zijn hart. Een tekst waar je lang over kan nadenken. Veel over kan theologiseren. Maar in ieder geval moeten die woorden maar gewoon te staan. Het smartte de Heere aan zijn hart. Wat hier gebeurt. Het leven. Het meest kostbare, wonderlijke, waardevolle, wat de Heer in zijn schepping gelegd heeft. En hoe meer we weten, ook in de wetenschap, over het leven, hoe groter raadsel en wonder het voor ons wordt. God is de God die leeft en die het leven geeft. Hij beschikt over het leven. En als je een ander het leven ontneemt, dan tast je de grondslag van de schepping aan. Een moord is als het ware een ontschepping. Je slaat de schepper in zijn gezicht. Je treft hem in zijn hart. Dit kan niet. Dit is ten hemel schreiend. Vers 10. Daar is een stem van het bloed van uw broeder dat tot mij roept van de aardbodem. Je kunt ook vertalen: uit de aardbodem. Ook een woord die je al eerder tegenkomt. De Genesis 2, drie keer. Uit de aardbodem. In de Statenvertaling zie je het niet zo duidelijk. De HSV is daarin consequenter. Maar Genesis 2, vers 7, er staat: en de Heere God had een mens geformeerd uit het stof van de aarde, van de aardbodem, zegt de Hebreeuws. Vers 9. En de Heere God had alle geboomte uit het aardrijk, uit de aardbodem, doen spruiten. En Genesis 2, vers 19, want als de Heere God uit de aarde, de aardbodem, al het gedierte van het veld en al het gevogel des hemels gemaakt had. Uit de aardbodem maakt God leven. Zo maakt hij ook de mens, uit het stof van de aardbodem. En die aardbodem, die is bedoeld om leven voor te brengen. Om de mens te onderhouden. Kain, hij is een landbouwer, zegt 4 vers 2. Letterlijk een bewerker van de aardbodem. Maar nu komt er bloed in die aardbodem. Leven dat moedwillig is vernietigd. Omdat de mens zichzelf meer lief heeft dan God. Dat kan niet zonder gevolgen blijven. Die aardbodem, als daar, die staat aan de kant van God. En die roept tot God. Heel de schepping zucht, zegt Paulus. En ziet reikhalzend uit naar de verlossing. Vanwege de vloek die wij door onze zonde in de schepping gebracht hebben. Als je de orde in Gods schepping aantast, dan haal je de vloek over je heen. En God is geduldig. Hij stelt vragen. Hij waarschuwt. Hij laat zijn genade verkondigen. Maar de Heer is ook de rechtvaardige rechter. Hij heeft een orde in de schepping gelegd. En daar kunnen wij mensen maar niet mee doen wat wij willen. Je kunt met die aardbodem maar niet doen wat je wilt. Dat is geen gedachte die bij linkse mensen vandaan komt. Dat is een diep bijbelse gedachte. En je kunt met het leven maar niet doen wat je wilt. Dat vergeten de linkse mensen weer. Als er in ons land ieder jaar 30.000 kinderen in de moederschoot worden gedood, dan kan dat niet zonder gevolgen blijven. En je kunt niet zomaar het verschil tussen man en vrouw willen wegpoetsen. Dan tast je net zo goed de grondslagen van Gods schepping aan. Dat kan niet zonder negatieve gevolgen blijven. Als je Gods orde omdraait, dan kan het niet goed met je gaan. Als jij haat of jaloers bent, in plaats van dat je lief hebt, dan gaat het niet goed met je. Het bloed van Kaïn, dat roept tot God. En tegelijk is het ook een troost als je onrecht moet lijden. Wat anderen je aandoen. Ik vond het heel mooi wat ik las in een preek van Calvijn over deze. Calvijn zegt dan: als mensen ons verkeerd behandelen, hoeven we geen advocaat in te huren om onze zaak bij God te bepleiten. Want zelfs als we sterven, zal ons bloed niet ophouden om tot God te roepen en gehoord te worden. Deze woorden, zegt Calvijn, die getuigen dat onze levens kostbaar zijn in onze ogen. En dat als iemand ons leven schendt, hij daarvan af weet. Heeft iemand je leven geschonden? God weet ervan. Je leven is kostbaar in zijn ogen en hij zal dat een keer recht gaan zetten. Want wie de orde in de schepping aantast, die haalt de vloek over zich. Vers 11. En nu zijt gij vervloekt van of uit de aardbodem, die zijn mond heeft opengedaan om het bloed van uw broeder van uw hand te ontvangen. Als gij de aardbodem bouwen zult, hij zal u zijn vermogen en opbrengst niet meer geven. Gij zult zwervend en dolend zijn op de aarde. Vervloekt van uit de aardbodem. Die aardbodem die duwt Kaïn als het ware weg. Kaïn moet weg uit het gebied waar hij eerst landbouwer was. En zijn vruchten verbouwde. De aardbodem weigert om nog langer de volle opbrengst te geven. Die orde in de schepping is ingrijpend verstoord. Doordat wij onszelf meer lief hebben dan God en onze naasten. En ook hier weer is de situatie ernstiger dan in Genesis 3. Je ziet een heel het hoofdstuk dat ten opzichte van Genesis 3 en Genesis 4 steeds erger, steeds ingrijpender wordt. In Genesis 3 dan vervloekt de Heere de aardbodem omwille van de mens. Maar nu wordt de mens zelf, Kaïn, wordt vervloekt. Eerst wordt de landbouw moeilijker. Hè? De aarde zal dorens en distels voortbrengen. Het zweet van uw aanschijn zult gij uw brood eten. Maar nu wordt Kaïn zelf verbannen, weggestuurd van de landbouwgrond. Die hij eerst nog bewerkt omdat hij die aardbodem verontreinigd heeft. Met het kostbare bloed van zijn broer. Zwervend en dolend. Dat wordt het bestaan voor God. Onrustig is ons hart. En dan toch God niet zoeken. De vragen van de Heer brengen Kaïn niet tot inkeer. De vloek van God brengt hem niet op de knieën. De mens zonder God, hij trekt heel de schepping mee in de ondergang. Zo ben je. Ook als je misschien keurig iedere zondag in de kerk zit, maar je hart niet hebt gegeven aan de Heer Jezus, je zonde niet werkelijk onder ogen hebt gezien. En in die wereld leven wij. En in die wereld zond God zijn eigen Zoon. Jezus was zwervend en dolend op de aarde. De vossen hebben holen, de vogels hebben nesten, maar de mensenzoon heeft niet waar je het hoofd op neerlegt. En Jezus werd gehangen aan een kruis. Weg van de aardbodem die hem niet wilde dragen. Weg uit de hemel die voor hem gesloten bleef. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Jezus, hij is de weg van Kain gegaan. Hij werd voor ons een vloek om ons van de vloek te bevrijden. En zijn bloed spreekt betere dingen dan dat van Abel. Het bloed van Abel, het riep tot God. Het riep om recht, om vergelding. Maar het kon uiteindelijk alleen maar een vloek brengen. Maar het bloed van Jezus Christus predikt verzoening. Het roept Gods liefde uit. Het verkondigt verlossing voor de grootste van de zondaar. Vernieuwing van heel de schepping. Zie je zonde onder ogen. Buig voor je schepper. Erken de vloek die je hebt verdiend. En kom tot Jezus Christus. Kom herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. Die zwervend en dolend over de aarde gaan. En ik zal u rust geven. Ja, zegt u misschien. Soms voel ik dat. Hè, dat Christus aan mijn hart trekt. Maar het komt niet tot die overgave. Mijn hart trekt steeds weer die andere kant op. Ik blijf dwalen. Ik vind geen rust. Ja, ziet u uw zonde onder ogen? Ja, maar hoe dan? Hoe kun je zonde onder ogen zien? Ik voel de diepte er niet van. Ik weet het wel met mijn verstand, maar het is of mijn hart en mijn niet bij kan komen. De ernst niet besef. Kijk naar Jezus Christus. Hoor hoe hij antwoordt op de vraag van God. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Zie hoe Jezus zijn Vader lief heeft boven alles. Hoe hij geen ding kan doen zonder zijn Vader. Hoe hij bidt. Hoe hij worstelt om de weg van zijn Vader te gaan. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zie hoe Jezus de mensen lief heeft. Hoe hij het land doorgaat en goed doet. Hij ontvangt zondaren. Hij eet met hen. Hij weent over het ongeloof van mensen die de weg van Kain gaan. Hij schelt niet terug. Hij bidt voor zijn vijanden. En Jezus Christus is de gans andere dan Kain. Hij is helemaal zoals u niet bent. Nou, wel zou moeten zijn. Dat is je zonde. En zie hoe Jezus de vloek op zich neemt. Hoe hij hangt aan het kruis van God en mensen verlaten. Hoe hij ondergaat in onuitsprekelijke benauwdheid. Hij lijdt smarten, verschrikking, helse kwelling. Hij heeft lief tot het einde. Hij staat op uit de dood. Hoe kan het dat u de Heer Jezus niet lief hebt? De genade van God, die is er voor Abel, maar net zo goed voor Kain. Bedenk je zonde en vervloeking en begin daar maar mee. Het is zo, je bent zondaar voor God. En hef je ogen op, zie op Jezus Christus. Het zal je hart meer en meer verbreken. Langzamerhand zal niet aan je gedachten, maar ook je gevoelens en heel je leven nieuw worden. Als je maar ziet op hem. Hij draagt de vloek. Dat is ons tweede aandachtspunt. De vloek over Kain. En nou, derde punt. Het teken aan Kain. Nog steeds wil Kaïn zijn zonde niet onder ogen zien. En hij komt op de nieuwe uitvlucht. Vers 15. Vers 14. Je moet zeggen. Moet ik even de weg kwijt. Even zoeken. Vers 13. En Kaïn zei tot de Heere: mijn misdaad is groter dan dat zij vergeven wordt. Zoals het staat in de Statenvertaling. Dan lijkt het alsof Kaïn toch berouw heeft. Iets besef van zijn zonde. Mijn misdaad is groter dan dat zij vergeven worden. Maar je kunt die tekst ook anders vertalen. Dus in het Hebreeuws het woord zonde en het woord schuld hetzelfde zijn. Dat ik het te maken heb. Mijn straf is te zwaar om te dragen. En dat, die vertaling past veel beter in deze context. Mijn straf is te zwaar om te dragen, zegt Kaïn. Want Kaïn toont nergens berouw. Hij wordt boos op God. Hij liegt tegen God. En nu komt hij met een andere tactiek. Hij kruipt in de rol van het slachtoffer. Mijn straf is te zwaar om te dragen. Heere, wat u nu doet, dat is te erg voor mij. U stuurt mij weg. Ik moet overal rondzwerven. Niemand beschermt mij. Iedereen kan mij zomaar doodslaan. Ja, Kaïn, maar wat heb jij net zelf gedaan? Jouw eigen broer doodgeslagen. En Kaïn zegt, ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn. Wat heeft Kaïn zelf gedaan? Vers 4 zegt, hij heeft zijn aangezicht laten vallen. Kaïn wil zijn broeder niet hoeden. Maar nu moet de Heere Kaïn wel hoeden. Hij kruipt in de rol van het slachtoffer. En zo blijft de aandacht op hemzelf gericht. Het gaat hem niet om God en zijn recht. Het gaat hem niet om Abel, wat hij zijn broer heeft aangedaan. Het gaat alleen om Kaïn zelf. Hij heeft geen berouw over de zonde. Hij klaagt alleen maar over de gevolgen van de zonde. En die slachtofferrol, die is heel moeilijk te doorbreken. Anderen zijn de schuld van wat jou overkomt. Alle aandacht blijft op jezelf gericht. En de echte slachtoffers, die blijven in de kou staan. Psychologen hebben daar hele boeken over geschreven. En zij zeggen, adviseren, neem verantwoordelijkheid voor je eigen leven. Kijk anders naar je situatie. Genesis 4, kijk nog dieper. Zie je zonde onder ogen. Erken wat je God en anderen aandoet. En zoek Jezus Christus en zijn genade. Dan mag je leven onder het vriendelijk aangezicht van de Heer. Het meest verbazende in het hoofdstuk is niet de hardheid, de ongevoeligheid van Kaïn. Het meest verbazend is de genade, het geduld van de Heer. Hij luistert naar Kaïns klacht. Hij geeft Kaïn zelfs de ruimte om zichzelf slachtoffer te voelen. Vers 15 komt dan. Maar de Heere zei tot hem, daarom al wie Kaïn doodslaat, zal zevenvoudig gebroken worden. En de Heere stelde een teken aan Kaïn, opdat hem niet versloeg, doodsloeg, al wie hem vond. Kaïn krijgt een teken. Daar is veel over gespeculeerd. Nou, Joodse uiters zeggen, dat was een hond die Kaïn beschermde. Anderen denken aan een soort tatoeage of zo op Kaïns voorhoofd. We weten het niet. In ieder geval was het een teken dat Kaïn beschermde. Dat niet iedereen hem zomaar kon doodslaan. Dat mensen afschrok om Kaïn niet te doden. De doodslager die krijgt van God ruimte om te leven. God stelt het oordeel uit. Hij geeft genadetijd. En tegelijk roept hij die spiraal van geweld een halt toe. Het mag niet verder gaan. En Kain, hij maakt gebruik van de ruimte die God geeft. Maar opnieuw voor zichzelf. Hij gaat weg van het aangezicht van de Heer, zegt vers 16. Hij gaat wonen in het land Not. En Not is Hebreeuws voor omzwerven. En Kain bouwt een stad. En hij bouwt een nieuw bestaan op. Zijn nakomelingen hebben het goed voor elkaar. De techniek komt op gang en de cultuur. Maar ze leven zonder God. En die wrede Lamech doet er in wreedheid en geweld nog een schepje bovenop. En de Heer waarschuwt. Hij stelt vragen. Hij roept je tot bekering. Maar die weg van Kain, die eindigt in de zondvloed. Het werk van de Heer gaat door. Mensen beginnen de naam van de Heer aan te roepen. Maar die weg van Kain, die eindigt in de zondvloed. Het oordeel van God komt. En die geeft ook ons genade tijd. En hij bidt je, laat je met God verzoenen. Dat geeft ook verantwoordelijkheid. Je kunt die tijd gebruiken, die genadetijd, om voor jezelf te leven. Om dezelfde te blijven. Maar het oordeel komt. God zet alle dingen een keer recht. Zie je zonde nu onder ogen. In onze tijd zijn er nogal wat atheïsten die zijn kritisch over het Oude Testament. Bijvoorbeeld Richard Dawkins, die Engelse atheïst. Die zegt, ja, die God van het Oude Testament, die is jaloers en wraakzuchtig. Om het minste of geringste barst hij in heftige woede uit, volstrekt onredelijk. En Dimitri Verhulst, een Vlaamse schrijver, die schreef 2 jaar geleden een boek over het Oude Testament. Hij heeft het genoemd Bloedboek. En Verhulst die zegt, het Oude Testament is een handleiding voor genocide. Een boek vol moord en seks. Misschien ken je dat wel, die vragen wel. Er staan inderdaad in het Oude Testament stukken die soms je afstoten of weerzin. Denk, wat gebeurt hier? Waarom staat dit in de Bijbel? Wat moet ik hiermee? En op zulke vragen kun je niet zomaar even hele snelle antwoorden geven. Wat je wel kunt doen, is de Bijbel eerlijk lezen. Dat is wat die kritische atheïsten niet doen. Wat laat Genesis 4 zien? De mens begint met moord en geweld. De mens heeft zichzelf lief. De mens is jaloers en wraakzuchtig. Maar God is zo heel anders. Hij waarschuwt, hij zoekt de mens op, hij is genadig, hij stelt vragen en hij roept het geweld een halt toe. Hij geeft dat teken aan Kain om het geweld te stoppen. En hij geeft ruimte om te leven, zelfs aan mensen die hem de rug toekeren en hun eigen weg gaan. En zelfs aan kritische atheïsten. En dan moet je ook doorlezen naar het Nieuwe Testament. En met losse teksten uit de Bijbel kun je gemakkelijk scoren. Wat laat het Nieuwe Testament zien? Al het geweld dat daalt neer op Gods eigen Zoon. Hij geeft zijn leven voor zijn vijanden. Die hem de ergste dood bezorgen die je kunt bedenken. En zo brengt God verzoening. En Jezus Christus leert ons om onze vijanden lief te hebben. Om anderen de andere wang toe te keren. Om anderen te dienen. En zo gaat die gevallen wereld weer op zijn kop. Alle dingen worden nieuw. Zie je zonde onder ogen. Want God zoekt je en Christus roept je. Kom tot hem. En alles wordt nieuw. Amen.
Wij gaan zingen uit Psalm 32. De psalm die zingt over de zegen en de bevrijding van het eerlijk belijden van je zonde. Zingen nu vers 1 en vers 3. En straks na het dankbaar zingen we verder uit vers 5 en vers 6. Psalm 32, nu vers 1 en vers 3 en straks na het dankgebed vers 5 en vers 6. Laten wij de Heere danken en bidden. Heere, onze God, wij loven en prijzen uw heilige naam. Dat u zo bent, zoals u zich aan ons openbaart in uw woord. Barmhartig en genadig is de Heere. Geduldig en groot van goedertierenheid. O Heere, dank u dat u de gans andere bent. Zo heel anders dan wij zijn. Dat u lief hebt. Dat u uw enige zoon hebt gegeven in onze plaats. Dat u alle dingen nieuw maakt. Heer, dank u voor het wonderlijke evangelie. Dat wij zelf nooit hadden kunnen bedenken. Dat zo tegen ons vlees en bloed ingaat. Zo moeilijk is voor ons om te aanvaarden. Om onze zonde werkelijk onder ogen te zien. Dus te belijden aan u en anderen. Maar ik dank u, Heere, voor uw heilige geest die dat in ons leven uitwerkt. Die Jezus Christus in ons hart komt brengen. O Heere, mag dat de zegen zijn van uw woord vanmiddag. Dat Christus in een gestalte in ons krijgt en wij zijn beeld gelijk worden. En ook gaan liefhebben. Gaan dienen. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Vergeef ons, Heer. Onze eigen wijsheid. Onze hartleersheid. Onze onverschilligheid. Dat we zo moeilijk onze zonde onder ogen kunnen zien. Zo gemakkelijk de schuld van ons afschuiven. In de slachtofferrol kruipen. We bidden, Heere, voor degenen die werkelijk slachtoffer zijn. Wees nabij. In wonden over onrecht en geweld door anderen aangedaan. Geef heling, Heere. Geef uw genade. Geef uw kracht. En geef ons ook liefde om naast deze mensen te staan. We bidden u. Ga mee als we hier vandaan gaan. Breng ons veilig de plaats van bestemming. Ga mee ook een nieuwe werkweek in. Wees bij ons thuis, in het gezin, op het werk. In moeilijke omstandigheden. Ga met ons mee en wees bij ons. Zegen de broeders van de kerkraad. Het werk in de gemeente, zegen dominee van de Brink. Mag hij de kracht van uw geest tot rijke zegen zijn in deze gemeente. Heer, zo danken wij u voor uw woord. Dank u ook voor de psalmen. Om onze lof aan u te zingen. Om ook het onrecht dat we geen plek kunnen geven, niet kunnen bevatten, voor u neer te leggen. Om ook eerlijk onze zonden te belijden. U te danken voor wat u geeft, voor wie u bent. Hoor ons, Heere. Aanvaard onze dank. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. We zingen verder uit Psalm 32, vers 5 en 6. Wij gaan heen biddend om de zegen van de drie enige God. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle eer. Amen.